Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de... En zo moeten we dat nu na onze synode besluiten zeggen voor de Theologische Universiteit. Dan vindt de eerste huwelijksafkondiging plaats van Juriaan Lucas Korf, Akkers 34 en Cornelia van Veen, Nieuw-Guinea-straat 46. Help en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 91ste psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet des Heren en daarna wordt ons gelezen uit het Matthäus-evangelie en daarvan het 6e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Matthäus 6, vanaf het 19e tot en met het 34ste vers. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen wij dan het laatste vers, het 20ste vers van psalm 37... Het heile lot dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God, hun sterkte als de angst hen knelt. 37 vers 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zul gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en steden. Maar vergader uw schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven, nog steden. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. En die dan uw oog eenvoudig is, zo zal geheel uw lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. En dien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt ze nochtans, gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toe doen. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed geweest is gelijk een van deze. En die nu God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij klein gelovigen. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen we drinken, of waarmede zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Thank you.
Gemeente, wij zoeken nu het aangezicht van de Heere om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan de volgende leden of doopleden van onze gemeente. In het ziekenhuis in Emmeloord is opgenomen broeder Verhoef, Spaanderbank 3, nadat hij een bedrijfsongeval heeft gehad. Uit het ziekenhuis in Emmeloord is ontslagen Annemarie Schraal, wijk 8, nummer 69. Het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, we komen samen voor uw heilig aangezicht op deze zondagmorgen. En het past ons om dat met dankzegging en met erkentelijkheid te doen. Want weer hebt u ons gespaard. Er ligt weer een week achter ons waarin we allen bewaard mochten worden bij het leven en bij de gezondheid, zodat we hier in uw huis konden komen. Het geldt niet van allen, heren, dat ze gezond zijn. Er zijn ook zieken, maar wij zoals we hier zijn, we delen toch allen in een redelijke mate van gezondheid die ons ook in staat stelt om naar de kerk te komen. En wat zijn dat al een zegeningen. Maar er komt nog veel meer bij, want we komen niet zomaar naar de kerk, maar we komen hier naar uw woord luisteren. En dat dat kan, dat dat mag, heren, dat is omdat u ons dat voorrecht ook nog gunt. We hebben uw woord nog en we hebben ook gelegenheid om naar dat woord te luisteren als het gepredikt wordt. We hebben het evangelie nog zoals u dat in de reformatie aan uw kerk hebt teruggegeven. En in deze dagen mogen wij ook weer terugdenken aan dat grote voorrecht dat u aan uw kerk wilde geven, heren, door haar uit te leiden uit het diensthuis van de Roomse dwaalleer, van de Roomse tirannie, die geen weet heeft van vertroosting voor ellendigen en die geen weet heeft van zekerheid der zaligheid. Maar u hebt uw volk bevrijd, heren, en u hebt uw woord teruggegeven. En u hebt die blijde boodschap van genade in Christus weer teruggeschonken, zodat dat gepredikt mocht worden. En u hebt uw geest erbij gegeven, zodat dat woord ook gezegende uitwerking kreeg. En uiteindelijk delen we tot op de dag van vandaag nog in de vruchten daarvan, heren. U geeft ons ook nog het evangelie, onverkort, maar ook zonder bij- en toevoegselen. U geeft ons het evangelie, het enige middel voor zaligheid. De enige naam van de Heere Jezus Christus tot zaligheid van zondaren. Ach, laten wij de voorrechten die ge ons daarin geeft niet verkwanselen en niet verknoeien. Laten we de tijd niet verbeuzelen, want de tijd is kostbaar en de gelegenheden zijn weinig. En spoedig komt de dood en het einde van alle mensen. En heren, dan is ook de genadetijd voorbij. En na de dood is er geen evangelieprediking meer, ook al waren we kinderen van de reformatie. Als we het in ons leven niet leerden zoeken en vinden en geloven, heren, dan kan het na de dood niet meer. Daarom, het heden is ook zo belangrijk. Ook de dag van vandaag is zo gewichtvol. Want heden mag ons weer worden toegeroepen uit uw woord. Dat u zegt, wend u tot mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En heden wordt er weer geroepen en genodigd en geklopt ook op de deur van ons hart. En heden wordt ons weer de weg gewezen, de weg tot de gemeenschap met u. De weg waarop ook gemeenschap met u beoefend mag worden en waarin het leven met u gesmaakt mag worden. Heren, zegen uw woord dan zoals het vandaag tot ons mag komen. En wilt gij het gebruiken tot heil van de gemeente, om te bekeren in ons midden die u niet kennen, maar ook om te bemoedigen en op te bouwen degenen in wie leven gij geen onbekende God meer zijt. In het leven van hen die u hebben leren zoeken en nodig hebben. Zegen ons zo, heren, met allen die tot de gemeente behoren. En dan denken we ook aan onze zieken die niet naar de kerk kunnen komen, die in een ziekenhuis liggen of die thuis ziek zijn of die in een andere plaats van verpleging verblijven. Heren, we bidden van u dat u ze gedenken wilt en dat u ze bezoeken wilt met uw heil. En kon het zijn, wilt u nog uitkomst en genezing geven. We danken u ook voor hen die uit het ziekenhuis weer thuis mochten komen. En we bidden van u, Heren, dat u ze verder ook herstel wilt geven en uw genade wilt bewijzen. We willen u ook erkennen voor een gezin in de gemeente waar gij na de teleurstelling van een jaar geleden vreugde gegeven hebt. Vorig jaar moesten ze een kindje afstaan, Heren, nadat ze het nog maar zo even bezeten hadden. En nu hebt u ze willen verblijden door de geboorte van een ander kind. Mogen ze dit dan houden, Heren? En wilt u geven dat ze dit kind mogen verzorgen en dat ze het in gezondheid en welstand mogen zien opgroeien en groot worden? En wilt u ze ook genade en kracht te geven, deze ouders, om hun kind op te voeden in de vreze van uw naam? En laat zo dat gezin geregeerd mogen worden door u, door uw geest, door uw woord, door uw genade. Heren, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben, voor hen die een weg van beproeving moeten gaan. Het zij dat ze in hun leven droefheid kennen en smart vanwege verliezen die ze leden, vanwege lege plaatsen waar ze mee in aanraking komen. Het zij dat ze op een andere manier een kruis opgelegd kregen. We kijken vaak alleen naar de lichamelijke kwalen, Heren, en die zijn ook inderdaad zichtbaar. En als een mens daarmee behept is, dan weet iedereen dat en dan kan iedereen dat begrijpen. Als er pijnen zijn en als er zorgen zijn ten aanzien van de aard van een ziekte die misschien wel heel ernstig kan blijken te zijn. Maar er zijn soms ook andere kwalen en andere moeiten, Heren. We kunnen ook in onze geestelijke gesteldheid, in onze psyche van streek zijn. We kunnen overspannen zijn en dat kan lange tijd duren. We denken bijzonder aan broeder Schraal, die in de afgelopen weken uiteindelijk tot de beslissing moest komen dat hij ontheffing moest vragen uit het ambt van ouderling. Lange tijd heeft hij gehoopt, Heren, dat hij toch weer een keer zou mogen dienen in het ambt waarin hij geplaatst was. Maar de kwaal waarmee hij behept is duurt nu al zo lang en het bleek nu toch beter dat hij ontheffing vroeg om van die verplichting in ieder geval ontheven te zijn. U weet dat dat hem niet gemakkelijk gevallen is om die beslissing te nemen. Dat heeft hem heel wat gekost. We bidden van u, help hem, Heren, ondersteun hem en geef dat de weg die wel lang is toch een weg is die ook een keer eindigen mag. En dat hij weer helemaal gezond en hersteld mag zijn en zijn werk weer mag gaan verrichten en zijn werk in zijn dagelijkse werkkring weer mag opvatten en zijn taak in zijn gezin ook weer helemaal aan kan en wellicht ook in de gemeente nog eens wat zou mogen doen. Heren, help hem en wees hem nabij en ondersteun hem en vertroost hem met de wetenschap dat hoe het ook gaat en hoe de teleurstellingen zijn deel ook zijn, gij van hem af weet en dat gij hem nabij wilt zijn en dat gij hem draagt en spaart. Wees ook met zijn gezin en zie zo in genade op hen allen ter neer. En dan zijn er wellicht nog andere heren die in zulke wegen gaan en die dan ook vaak niet eens begrepen worden door hun omgeving. Heren, u weet wat het inhoudt, want u bent als die barmhartige hoge priester bekend met alle noden en met alle moeiten die er in ons leven kunnen zijn. En u kunt in ieder geval behoorlijk medelijden hebben. Zo leggen wij die noden ook voor u neer. En zoveel ander leed als dat er in deze wereld is. Het leed dat zo groot is dat de mens er soms ook niet meer overheen kan zien en waardoor hij als het ware neergedrukt kan worden. Doe ervaren, Heren, dat de weg tot u, de weg tot de troon van uw genade, open blijft. Ach, die is vaak voor onze gewaarwording ook nog menigmaal geblokkeerd. En dan zien we het dat ook niet meer, dat er bij u hulp en uitkomst is. Maar Heren, als dat zo is, wilt u dan de nevels opdoen klaren en de mist opdoen trekken en de hindernissen wegnemen en het van uw kant betonen en betuigen. Zie, hier ben ik. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, want hij zal het maken. Heere, we bidden u zo voor de vervulling van al onze noden. We willen uw grote naam ook in het midden der gemeente erkennen, Heere, dat u uw dienstknecht het voorrecht hebt gegeven dat hij nu al 25 jaren in het ambt van prediker mag dienen. Heere, dat is uw gave, dat is uw werk. En met alles wat er geweest is en met alles wat ook op zijn pad geplaatst is, mag hij toch ook inderdaad in dankbaarheid terugzien voor de onverdiende, ja zeker de onverdiende gunstbewijzen bewezen. Mag hij vandaag en zolang u het omgeven wilt bekwaam gemaakt worden om die boodschap van uw genade in Christus voor verlorenen te verkondigen. En wilt gij er zelf in meekomen, Heere, dan gaat het toch ook weer om u. Dan gaat het toch om uw werk. En dan zal uiteindelijk een mens ook nog wel weer wegvallen en weg moeten vallen. Als dat waar is wat we soms ook wel eens zo tot uitdrukking brengen, dat wij als instrumenten niet meer zijn dan slijk aan uw vingers, Heere, laten we dan ook niet meer willen wezen. Niet meer willen wezen, opdat we uw eer ook niet verduisteren en u ook niet in de weg staan. Maar geef gij dan getuigenis van aan uw woord, Heere. En geef gij dan te ervaren, ook in het midden der gemeente, dat uw woord kracht doet. En dat u ook vandaag nog, en dat het uw welbehagen is om dat ook vandaag nog te doen, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heere, u moet ook veel verzoening doen en vergeving schenken over de vele zonden en tekortkomingen in de ambtelijke dienst, ook van uw dienaar. En daarom is er niets om ons op te verheffen. U bent goed en u bent groot en u bent genadig en u bent barmhartig en u bent de God der zaligheid en u doet al het werk. U, Heere, zij daarvoor de eer en de dankzegging. We bidden u, zegen ons zo met elkaar en wilt u uw genade rijk verheerlijken en ons een gezegende kerkdienst geven waarin de hemel dichtbij is. Waarin we iets mogen aanschouwen van wat uw woord ons openbaart over de vaderlijke zorg voor al de zijnen. En laat dat niet alleen vanuit uw woord tot ons mogen komen, maar laten we dat ook in de beleving mogen ondervinden, opdat we zo goed van u de Heere mogen horen en geloven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 105e psalm en daarvan het 22e en het 24e vers. Het 22e en het 24e van de 105e psalm.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen slaan we weer op zondag 46 van onze Heidelbergse catechismus. De zondag over de aanhef van het Onze Vader. We hebben daar al 2 maal eerder bij stilgestaan. De eerste maal hebben we 1 bepaald zinnetje uit antwoord 120 speciaal overdacht. En we hebben een vorige zondag met elkaar de vraag onder ogen gezien waar een mens dat nu aan weten kan, dat hij een kind des Heren is. En toen hebben we met name gelet op het getuigenis van de schrift daaromtrent in het 8e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Romeinen. We nemen vanmorgen nog weer een ander aspect wat ons in deze 46e zondag voor de aandacht gebracht wordt. Mag ik u deze zondag dan eerst nog een keer lezen? Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader, opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons, en dan komt er een gedeelte wat speciaal voor onze aandacht zal worden geplaatst, en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken? En dan weer een passage die vanmorgen speciaal onze aandacht verdient. En van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. God is dus de vader van zijn kinderen. Er zijn mensen die zijn kinderen geworden zijn in de weg van adoptie, aanneming tot kinderen, en in de weg van wedergeboorte. Ik hoef u dat niet allemaal weer opnieuw te herhalen. Maar zo zijn ze kinderen Gods geworden en zo is God door Christus hun vader geworden. Wat betekent dat nu voor die kinderen? Wat brengt dat nu met zich mee? Wel, dat brengt met zich mee, in ieder geval, en daar concentreren we ons vanmorgen op, dat brengt met zich mee dat die kinderen vaderlijk verzorgd worden. Dat de vader ook als een vader voor hen zorgen zal. Dat vinden wij in de catechismus terug, dat vinden wij in de schrift op vele plaatsen terug. We willen daar vanmorgen op gaan letten, op de vaderlijke zorg van God voor zijn kinderen. Dat belooft de Heere, dat hij voor hen zorgen zal. Laten we eerst eens letten op de aard van die belofte. We zullen in de prediking vanmorgen nogal wat verwijzen naar bepaalde plaatsen uit het woord van God. En de eerste plaats waar ik naar verwijs is naar de brief van Paulus aan de Filippenzen. En wel in het 4e hoofdstuk. Het 4e hoofdstuk van de Filippenzenbrief en het slot van die brief. Daar maakt Paulus melding van de komst van Epafroditus. Die Epafroditus is door de Filippenzen naar Paulus gestuurd toen ze hoorden dat hij gevangen genomen was en dat hij in Rome ergens zat opgesloten. Toen hebben die Filippenzen een inzameling gehouden in hun gemeente, omdat ze wilden meeleven met Paulus. En ze hebben 1 uit hun midden naar Rome gestuurd met die collecte die ze gehouden hadden om in Paulus noden te voorzien. En Paulus vermeldt aan het eind van die brief dat Epafroditus gekomen is en hij dankt voor wat ze voor hem gedaan hebben en voor de liefde die er bij hen voor hem is en bij de zorg die ze voor hem hebben. Maar als hij dat doet, dan laat hij tegelijkertijd weten dat hij ook niet afhankelijk is van wat de mensen voor hem doen en wat de mensen hem geven. Want hoezeer hij het ook op prijs stelt wat ze gedaan hebben, Dat is het niet waardoor hij in staat gesteld wordt om te leven. Het is wat God hem geeft. En dan zegt Paulus dat geweldige woord in het 12e vers. Ik weet vernederd te worden en ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen. Ik kan alle dingen aan, zegt hij, door Christus die mij kracht geeft. Want dit heeft hij geleerd in zijn leven, dat God voor hem zorgt. Niet altijd in die zin dat hij overvloed heeft. Nee, God zorgt soms ook wel eens voor hem in de weg van het gebrek lijden. Niet dat God altijd in zijn zorg voor hem Paulus rijkdom geeft. De Heere heeft het in Paulus' leven ook wel eens bewezen dat hij voor hem zorgt door hem in armoede te leiden. En in beide dingen is de apostel onderwezen en in beide dingen heeft hij die vaderlijke hand van de Heere ontdekt. En daar heeft hij genoeg aan. Ik heb geleerd, zegt hij in vers 11, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En dat is het vervolg dan, wat Paulus nu voor zichzelf geleerd heeft, wat hij ontvangen heeft, wat de Heere hem geeft, dat is ook voor de Filippenzen beschikbaar. Dat wil de Heere ook aan die Filippenzen geven, want als de apostel dan over zichzelf het een en ander geschreven heeft, dan komt hij zo langzamerhand ook aan het einde van zijn brief toe. En u weet, als de apostel zijn brieven gaat besluiten, dan doet hij dat met een zegenwens, met een bede in zijn hart die hij ook op papier zet. En vanuit eigen ervaring en ondervinding gaat hij de Filippenzen dan zeggen, ik kom bij vers 19, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Zijn God, de God van wie hij die dingen geleerd heeft, zoals hij in het voorafgaande gezegd heeft, die God die hem tevreden gemaakt heeft met wat hij is en met wat God hem geeft, die God die hem geleerd heeft dankbaar voorspoed en tegenspoed te aanvaarden, in de wetenschap dat het uit zijn vaderlijke hand komt, die God van Paulus zal naar zijn rijkdom ook de nooddruft van de Filippenzen vervullen. Wie is die God? Paulus' God, wat is dat voor een God? Onze God, nu vers 20, en Vader. Ziet u hoe Paulus over God denkt? Hij denkt over hem als over een vader. Over een vader die ook vaderlijk en liefderijk zorgt. En dat was de ondervinding van de apostel. Wel nu, die vaderlijke zorg, die zal er ook voor de Filippenzen zijn, voor de gelovigen, voor de kinderen Gods in Filippi. Mijn God, onze God en Vader, zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. Daar hebt u die Bijbelse boodschap van de vaderlijke zorg voor al de zijnen. Maar nu zegt de apostel er wat bij en we zouden het eerst hebben over de aard van die belofte. Want hier wordt het ook gezegd hoe die God en Vader dat doet. In heerlijkheid. Als een heerlijk God en Vader zal hij dat doen. En dan denk ik aan de woorden van onze catechismus die we zojuist gelezen hebben. Namelijk het laatste deel van antwoord 121. Wij moeten God aanspreken, onze Vader, die in de hemelen zijt. Opdat wij niet aardselijk van die hemelse majesteit zouden denken, maar ook opdat wij van zijn almachtigheid alle nooddruft voor lichaam en ziel zouden verwachten. Ja, Paulus kan dat nou wel zeggen, dat God En dat God als een vader zorgen zal, maar kan God dat dan wel? Zijn er niet omstandigheden in het leven waarin Gods macht niet meer beschikken kan? Zijn er niet situaties waar de Heere in het leven van zijn volk soms ook geen raad meer op weet? Hoe is het mogelijk dat God voor al zijn kinderen en voor al de nooddruft van zijn kinderen, wat hun lichaam en wat hun ziel betreft, zal kunnen zorgen? Hoe is het mogelijk dat de Heere, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, al hun nooddruft, in tijden van voorspoed en van tegenspoed, in tijden van ziekte en van gezondheid, in tijden van overvloed en in tijden van gebrek, al hun nooddruft voor hun zwakke, voor hun bouwvallige, voor hun vergankelijke lichaam, voor hun arme ziel, te midden van de vijanden en de boze machten. Hoe is het mogelijk dat God de Vader voor al die nooddruft zorgen zal? Wel omdat hij de Vader in de hemel is. En van zijn almachtigheid, zegt onze catechismus, mogen ze het dan verwachten. Dat bedoelt de apostel als hij aan de Filippenzen schrijft, dat hij God al die nooddruft vervullen zal in heerlijkheid. Naar zijn rijkdom, naar zijn goddelijke rijkdom. Want deze Vader is een almachtige Vader. Deze Vader is koning, en dan wel de koning der koningen en de Heere der Heren. Deze Vader is de gebieder van het ganse heelal. Deze Vader is de soeverein over alles wat hij geschapen heeft. En hij bezit alle macht in hemel en op aarde. En daarom, er is geen situatie in het leven van wie van zijn kinderen ook. Er is geen nood in het leven van welk van zijn kinderen ook. Of hij weet er niet alleen van, maar hij kan en wil er ook in voorzien. Hij staat nooit machteloos, hoe hopeloos het lijkt, hoe uitzichtloos het is, hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Hij is in staat, hij is bij machte, om naar zijn goddelijke almachtigheid al hun nooddruft te vervullen in heerlijkheid. Dat is het eerste. Als het gaat over die vaderlijke zorg, dan letten wij op de aard van die belofte. En die aard van die belofte is dat God als een vader en tevens als een almachtige vader, als een liefderijk en als een almachtig God, voor de zijnen zal zorgen. En dat hij al hun nooddruft in heerlijkheid vervullen zal. En dan, langs welke weg doet de Heere dat nou? Langs welke beginselen, welke principes, om het zomaar eens te zeggen, hanteert de Heere nu bij de vervulling van de belofte dat hij voor al de zijnen zorgen zal? Nou, het eerste wat de schrift ons daar openbaart, er zijn vier dingen die ik voor uw aandacht wil plaatsen. Het eerste wat de schrift ons daarover openbaart is dat de Heere zijn kinderen op de juiste waarde schat. Hij taxeert zijn kinderen op de juiste waarde. Ik kom nu bij het schriftgedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen uit Matthäus 6, een stukje uit de bergrede. En u hebt het al wel eens eerder gezien, denk ik. We hebben er wel eens meer bij stilgestaan. Maar dit is onderwijs dat de Heere aan Gods kinderen heeft gegeven, aan zijn discipelen. En het zijn die discipelen die met name aangesproken worden. Wel, nu in dat gedeelte wat we gelezen hebben in het zesde van Matthäus, lezen wij onder andere in vers 26, aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wat zegt dit vers, wat zegt de Heere Jezus in deze woorden? Dat God voor de vogeltjes zorgt. en dat die vogels door hem op hun juiste waarde geschat worden. En omdat hij die vogels als zijn schepselen, als het werk van zijn handen waardeert, omdat zijn zorg naar die dieren uitgaat, geeft hij hun ook hun voedsel. Aanziet de vogelen des hemels, ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Dat kleine zaadkorreltje dat musje oppikt, heeft God daar neergelegd. En al die andere dingen waar die vogels van leven, God heeft dat voor die beestjes beschikt. Het is de zorg van de Heere voor deze schepseltjes. Nu zegt de Heere Jezus, als de hemelse Vader dan al zo voor de vogels zorgt, en als hij die schepselen al op hun juiste waarde schat, zodat hij inderdaad zorg aan hen besteedt, zal hij dan niet veel zekerder voor zijn kinderen zorgen? Zal hij dan niet veel meer nog zorg besteden aan degenen die de zijnen zijn? Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? En laten we dat niet vergeten. Het volk van de Heere, Gods kinderen, hebben waarde voor God. Veel waarde. Om te beginnen al vanwege het feit dat zij samen met die vogels Gods schepselen zijn. Maar ze hebben, deze kinderen Gods, nog veel meer dan die vogels. Want ze hebben niet alleen het schepsel zijn met hen gemeen, maar ze hebben boven wat die vogels hebben uit, ook dit, dat het bloed van de Heere Jezus Christus voor hen gestort is. Dat hebben niet alle mensen, maar dat hebben wel de kinderen Gods. Dat hebben wel zij die aangenomen en wedergeboren zijn en die uit het huisgezin van de duivel bevrijd zijn en in het huisgezin Gods een plaats gekregen hebben. In feite kwamen ze in dat huisgezin Gods alleen door Christus. Herinnert u zich die woorden van onze catechismus nog? God is onze Vader door Christus geworden. Anders kon het ook niet. Hoe kon God met die zondaren gemeenschap hebben, met diegenen die de wil des vleeses en der gedachten deden? Hij kon dat alleen als zij gered, verlost waren door het bloed van Christus. Christus moest voor hen naar de aarde. Christus moest voor hen nederdalen, zelfs ter helle. Christus moest voor hen het leven afleggen en de dood aanvaarden. Christus moest voor hen het aangezicht van zijn Vader missen, plaatsvervangend, opdat zij behouden zouden kunnen worden. Wel nu, en die prijs is betaald. Dat bloed is gestort, dat offer is gebracht. Gij zijt duur gekocht, schrijft Paulus aan de kinderen Gods in Korinthe. Gij zijt duur gekocht. En wel nu, door die dure prijs die voor hen betaald is, hebben die kinderen Gods waarde voor God. En omdat ze waarde voor hem hebben, daarom zorgt hij voor hen. Hij schat hen op de juiste waarde. Dat is voor de beleving van zo'n kind van God een geweldig wonder. Dat kun je niet zomaar als iets vanzelfsprekends aanvaarden. Wat ik zo pas gezegd heb, hoe waar het ook is, het is een waar. Buigt hij in het stof. En dan kun je bij jezelf geen heerlijkheid en geen schoonheid en geen waardigheid en geen verdiensten ontdekken. Dan is alles te kort en alles ligt veroordeeld. Maar terwijl we onszelf moeten veroordelen. Waarheid waar een mensenkind in de beleving zich uitermate over leert verwonderen en verbazen. Het is Het is een waarheid die hij niet begrijpen en die hij soms ook niet eens geloven kan. Want in de beleving, hoe gaat dat dan? Gaan we dan ontdekken dat we waarde hebben voor God? Als God door zijn Heilige Geest ons laat zien wie wij zijn, gaan we dan staan op onze rechten? Gaan we dan staan op onze voornaamheden? Gaan we dan onszelf verheffen als God door zijn Geest ons laat zien, gemeente, wie wij zijn? Weet u wat we dan van harte gaan onderstrepen? En waar we dan van harte bijvallen? En wat we dan met schaamte voor Gods aangezicht gaan belijden als de waarheid? Wij zijn allen onnut geworden. Onnut geworden. Zo doet God het zijn volk beleven. Hebben ze dan waarde in hun eigen oog? Wel nee, ze hebben al de scheppingsgaven die God hen verleend had, misbruikt. En ze hebben met alles wat ze aan capaciteiten in hun lichaam en in hun ziel hadden, hun schepper onteerd en tegen hem gezondigd. Een mens gaat zich onnut voelen. Een mens gaat zich voelen een eerover van God. Een mens gaat ontdekken en weten en belijden en met smart erkennen voor de Heere dat hij gezondigd heeft. En dan buigt hij in het stof. En dan kun je bij jezelf geen heerlijkheid en geen schoonheid en geen waardigheid en geen verdiensten ontdekken. Dan is alles tekort en alles ligt veroordeeld. Maar terwijl we onszelf moeten veroordelen en afschrijven en schuldig kennen, blijft het toch waar. En daarom is het zo'n onbegrijpelijk wonder en soms ook zo'n ongelooflijk ding. Blijft het toch waar dat de Heere aan zo een waarde toekent. Op deze zal ik zien, zegt God. Op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. En dat God zegt op deze zal ik zien. Dat spreekt van zijn genegenheid, dat spreekt van zijn liefde, dat spreekt van zijn zorg. Dat spreekt ervan dat zo'n mens, bevend voor het woord van God, verslagen in zijn ziel vanwege de schuld die hij zich bewust gaat worden, dat God zo'n mens op zijn juiste waarde schat, want hij is door de Geest tot die plaats gebracht. En hij is dankzij het werk van Christus tot schuldbesef en tot de erkentenis van zijn nood gekomen. Hij is een mensenkind waarin de genade van de Heere in verheerlijkt wordt. En daarom, God schat zijn kinderen op de juiste waarde. En daarom zorgt hij voor hen. En omdat hij hen op de juiste waarde schat en zo voor hen zorgen gaat, lezen wij verderop in de Bijbel dat de Heere dat doet terwijl hij zich bewust is van hun werkelijke situatie, van hun toestand. Hij weet wat maaksel we zijn. Ik stipte dat zojuist eigenlijk al even aan. Als zo'n mens zichzelf leert kennen, dan is hij zo waardevol niet. En dan durft hij dat niet eens geloven, dat hij waarde voor God heeft, als hij ziet dat hij in alle opzichten onnut geworden is. Wat zijn wij al met al? Wel nu, dat weet de Heere. Hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde. Dat we stof zijn en dat naar twee kanten. Stof, broos, bouwvallig, sterfelijk. Wat uit stof is, neemt een eind. En we keren weer tot stof. In dat opzicht weet de Heere van de zwakheden, van de lichamelijke zwakheden. Dat ook, van de psychische zwakheden van al zijn kinderen. Hij weet dat ze zoveel dingen niet aankunnen. Hij weet dat er situaties zijn dat ze echt niet in staat zijn om verder te gaan. Dat hun lichaamskrachten het niet toelaten. Dat hun geestvermogen het niet toelaat. Hij weet dat. Hij denkt daaraan. Hij legt dan ook nooit een grotere last op dan ze dragen kunnen. Want hij gedenkt dat ze stof zijn. Hij weet waar ze van gefabriceerd zijn, wat maaksel ze zijn. Maar ook naar die andere kant, naar die geestelijke kant. Hij weet dat zij zwak zijn in zichzelf als het gaat om de strijd tegen de zonde. Hij weet dat ze traag zijn. Hij weet dat ze het zo vaak vergeten. Hij weet dat ze vaak inzinken. Hij weet dat de zonde in hen woont en in hen overgebleven is. Hij weet van al die lichamelijke en geestelijke dingen. En hij houdt er rekening mee. Hij houdt er rekening mee. En in zijn vaderlijke liefde en in zijn vaderlijk geduld behandelt hij hen ook overeenkomstig hun zwakheden en hun noden en het feit dat ze stof zijn. En dan in de derde plaats, als de vader voor hen zorgt, dan kent hij ook hun werkelijke nood. Anders dan zij. Want zij hebben dat vaak echt niet door. Maar hij wel. Zij zijn soms helemaal mis als het om de taxatie van hun noden gaat. Zij denken soms dat het eerste wat ze nodig hebben beterschap is in dagen van gezondheid. Terwijl de Heere weet dat hun werkelijke nood ergens anders ligt. En dat het niet beterschap is die ze nodig hebben. Maar soms correctie, omdat ze van de weg zijn afgedwaald. Zij kunnen denken dat hun eerste nood is de herstel van hun gezondheid of vrede in hun gezin of de voorziening in hun lichamelijke behoeften, eten, drinken enzovoort. Maar de Heere weet dat dat heus niet altijd voorop staat. Ja, dat er andere noden zijn die veel belangrijker zijn. En dat dat brood wel even wachten kan. En dat de uitredding nog wel even uit kan blijven. Omdat er een andere nood is. En overigens, de Heere Jezus heeft het toch gezegd. In het gedeelte wat we gelezen hebben ook weer in het 32e hoofdstuk. Al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Hij weet volmaakt wat al zijn kinderen nodig hebben. Moeten ze dan alleen die dingen hebben die hun leven veraangenamen? Zouden ze wel willen? Maar Paulus werd zo ook niet behandeld. Paulus moest leren vergenoegd te zijn als hij overvloed had. Maar Paulus moest ook leren vergenoegd te zijn als hij gebrek had. Wat is onze behoefte? Wat is onze nood? Dat er een hoop dingen in ons leven ontbreken die we toch graag zouden hebben en die we voor ons welzijn menen nodig te hebben. Zolang dat ontbreekt zijn we niet echt gelukkig. Zolang dat ontbreekt hebben we niet echt harmonie. Zolang dat ontbreekt is het niet ideaal en we willen het zo graag ideaal. Wel nee. Wel nee, dat kunnen wij wel denken. Maar dat is een duidelijk bewijs dat wij onze werkelijke nood niet kennen. Gelukkig dat God die nood van de zijnen wel kent. En dat hij in die nood, in die werkelijke nood gaat voorzien. En dat hij zijn kinderen onderwijs geeft. Zoals hij dat bij Paulus deed, waar Paulus van spreekt in de Filippenzenbrief. Hij weet het veel beter. Hij weet het veel beter dan wie dan ook. En hij wil zijn volk niet oefenen in de beleving van voorspoed. Maar hij wil zijn volk ook oefenen in de beleving van tegenspoed. Hij wil zijn volk ook oefenen onder het kruis. Hij heeft hele andere dingen in zijn handen soms dan wij zouden wensen dat hij in zijn handen had om ons te geven. Maar de dingen die hij als vader in zijn handen heeft zijn beter dan de dingen die wij in zijn handen zouden willen zien. Hij kent de werkelijke nood van al de zijnen. En daarom zal een kind het ook aan zijn vader moeten overlaten. wat hij geeft en hoe hij het geeft. Opdat dat kind samen met dat andere kind uit Filippenzen 4 zou leren zeggen: ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En in die overtuiging leven: mijn God zal al mijn nooddruft vervullen in heerlijkheid. En dan het laatste, als het gaat over de principes waarmee de Heere handelt en rekening houdt als hij in de noden van de zijnen voorziet. Hij schat hen op hun juiste waarde. Hij weet van hun gesteldheid af. Hij weet hun werkelijke toestand. Hij kent ook hun werkelijke nood. Het laatste is: hij heeft al in hun grootste nood voorzien. Natuurlijk. De Heere heeft al in de grootste nood van al zijn kinderen voorzien. Ik denk weer aan Romeinen 8. Bekende woorden uit vers 32. Waar de apostel zegt dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En toen de Heere dat deed, zijn eigen zoon niet sparen, maar zijn eigen zoon overgeven, in de dood overgeven, toen heeft God al in de grootste nood van al zijn kinderen voorzien. Hij gaf hen een middelaar die voor hen in de bres mocht gaan staan, in de grote kloof die er is tussen God en de zondaar. Hij gaf zijn zoon, ja, hij gaf zijn zoon over, staat er. En als God zijn zoon overgeeft, dan geeft hij een prijs. Dan, zegt Paulus, spaart hij hem niet. Dan heeft hij hem ervoor over om zelfs de dood in te gaan. Waarom? Omdat er langs een andere weg geen behoud zou zijn. De zonde is, en weer worden we ervoor geplaatst, gemeente. De zonde is veel te ernstig. Het kon niet op een makkelijker manier. De zoon kon niet langs een kortere weg zaligmaker zijn. En de vader kon er niet omheen. Hij moest zijn zoon prijsgeven. De vader moest ook zijn zoon niet sparen. Want de zonde is zo ontzaggelijk ernstig en zo verschrikkelijk. Zo zwart, zo vuil, zo godonterend. Dat er langs een andere weg geen verzoening kon bestaan. Maar dat heeft de vader en dat heeft de zoon, dat hebben ze er samen voor over gehad. De vader wilde hem geven. En de zoon wilde zichzelf geven tot in die bittere, bange dood. En hij had er alles voor over, hij wilde alles aanvaarden. Want dat volk moest terug tot God, verzoend worden met God. God wilde dat volk dat hij kwijt was, die zondaar die hij miste, dat schepsel dat schuldig tegenover hem stond, weer winnen voor zich en voor zijn dienst. De Heere wilde zich ontfermen en vandaar dat en de vader en de zoon die overgave hebben geaccepteerd. En zo heeft God de vader in de grootste nood van al zijn kinderen voorzien. De verschrikkingen van Golgotha. De duisternis 3 uren lang. Het verlaten zijn van God. De bange verschrikkingen toen de ganse macht van de hel op de ziel van de Heer Jezus aanstormde. En toen hij geen vertrooster had onder de mensen niet. En toen zelfs ook het vaderlijk aangezicht voor hem verborgen was. De vader spaarde hem niet. Maar de roede van de toorn van God kwam neer op de rug van zijn veelgeliefde zoon. En de oordelen Gods, al Gods golven en baren gingen over het hoofd, over de ziel van de Heere Jezus. En zo heeft hij zichzelf geofferd door de eeuwige geest als een onstraffelijk offer. En zo is in de grootste nood van dat schuldige volk voorzien. Zo is de prijs betaald. Zo is de schuld verzoend. Zo is de weg gebaand. Zo kunnen ze terugkomen bij God. En zo kunnen ze in gunst, in vaderlijke gunst weer worden aangenomen. Nu als God dat gedaan heeft, in de grootste nood voorzien, zou hij ons dan, zegt Paulus, met hem niet alle dingen schenken? Zou hij dan ook niet in alle andere nooddruft voorzien? Zou hij dan niet voor dat zwakke lichaam, zou hij dan niet voor die arme ziel verder willen zorgen? Als hij ze dan door het werk van Christus tot kinderen aangenomen heeft. En als hij op grond van dat werk van Christus dan ook rechtvaardig doen kon. Zou de Heere dan in dat huisgezin voor alle die onder het goddelijk dak zijn komen te verkeren, niet ook liefderijk blijven zorgen? Zou hij die kinderen dan verder aan hun lot overlaten? Zou hij ze in huis nemen om ze dan te zeggen, en nu moet je jezelf maar redden, en nu moet je maar zien hoe het gaat, en nu moet je in dit probleem zelf maar een oplossing zoeken, en nu moet je in die nood zelf maar uitkomst proberen te krijgen? Neemt God zijn kinderen zo op in zijn huisgezin, dat hij dan verder zijn vaderlijke zorg aan hen onttrekt? Gegarandeerd niet. Als hij ze in hun grootste nood wilde voorzien en ze terug wilde brengen in de weg van de verzoening met zichzelf, dan zal hij van ogenblik tot ogenblik en van stap tot stap in al hun nooddruft voorzien. Hoe zou hij ons met hem dan ook niet alle dingen schenken? Nou, zo zorgt de Heere voor de zijnen. En dan is er een derde punt. We hebben gelet op de aard van de belofte. God doet dat vaderlijk en koninklijk als de almachtige God. We hebben gezien langs welke weg de Heere dat doet en welke principes hij daarbij hanteert. We letten nu op ten derde de voorwaarden voor de vervulling van al hun noden. U zegt voorwaarden. Zijn er dan voorwaarden? Jawel, niet in die zin dat we het nu zelf nog zouden moeten verdienen. Niet in die zin dat we eerst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en dat we pas dan, als wij aan die vereisten voldoen, waardig zijn om al die zorg van de Heere te ontvangen. Nee, er is van onze kant geen sprake meer van verdienen. Een kind in een gezin hoeft het ook niet zelf te verdienen. Niet waar? Het is voor hem verdiend. Laat u die vierjarige van u zelf zijn boterham verdienen. Die hebt u door uw broodwinningen, door uw zorg en door uw taak als ouders al voor dat kind verdiend, of niet? Tuurlijk, jongens en meisjes kunnen bij het opgroeien best een zakcentje verdienen om iets extra's te hebben. Alles hoeft ook niet van vader en moeder te komen, maar als het gaat om het levensonderhoud, en zeker bij kleine kinderen, daar hoeven ze zelf niets voor te doen. Dat is voor hen verdiend. En toch zijn er bepaalde regels in elk welgeordend gezin waar die kinderen aan moeten voldoen. Niet waar? Ik heb het over een welgeordend gezin. Je hebt ook gezinnen waar het allemaal niet zo geordend is en waar het allemaal niet zo precies gaat en waar het allemaal niet zo beschaafd ligt. Maar in een welgeordend, fatsoenlijk functionerend gezin zijn er bepaalde regels waar die kinderen aan moeten voldoen. Al hoeven ze hun eigen brood nog voor geen onderdeel, voor geen gedeelte te verdienen. Ze moeten toch wel aan bepaalde regels voldoen. Ze moeten toch wel, ik heb het over een welgeordend gezin, fatsoenlijk aan tafel zitten. En aan tafel zitten. En als ze vuile handen hebben, moeten ze voordat ze aan tafel gaan toch wel even hun handen wassen. En ze moeten toch ook fatsoenlijke tafelmanieren gebruiken. Of niet? Nou, dat zijn toch, zou je kunnen zeggen, een aantal voorwaarden, een aantal huisregels. Daar verdienen ze niets mee, maar daarmee functioneren ze alleen maar als onderdeel van dat normale gezin. Zo gaat het nu ook in Gods huisgezin. Niks verdienen, want dat heeft de Heere voor hen gedaan. En ze krijgen het uit de volheid van Christus en ze krijgen het uit de rijkdom Gods. Maar er zijn wel een aantal huisregels. Bijvoorbeeld, ik denk weer aan Matteüs 6, een woord weer tot de kinderen gesproken. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Er zijn dingen die van God voorrang krijgen. En die dus ook door de kinderen voorrang gegeven moeten worden. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En u zegt u, ja, dat woord heb ik vaak horen citeren. We gebruiken het ook al vaak. En meest in die zin dat we daarmee tot de mens, tot willekeurig welk mens dan ook zeggen, joh, het leven op aarde is het belangrijkste niet. We moeten eerst de Heere tot ons deel hebben. We moeten eerst de Heere zoeken. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Tot onbekeerden is dat een woord dat gesproken wordt. Tot mensen die zich zo bezorgd maken en bezig zijn met de aardse beslommeringen. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Nou, dat is een legitiem gebruik van dat woord. Want inderdaad, wij zullen in ons leven moeten leren dat het eerst gaat om de Heere en om de dienst van de Heere en de zaligheid en de redding van onze ziel. En dat niet het aardse leven alle aandacht mag opslokken en zelfs niet op de eerste plaats mag staan. Maar dat de zaligheid en de verlossing van ons leven en de eer van God prioriteit dienen te hebben. Maar ik weet niet of het woord op deze plaats hier in Matteüs 6 wel zo bedoeld is. Al is het een Bijbelse waarheid. In het hele kader spreekt de Heere hier tot de kinderen. Tot de kinderen Gods. En tot hen, zegt hij, zoekt eerst het koninkrijk Gods. En ik denk dat dat betekent dat zij in de eerste plaats bezig moeten zijn met het werk in het koninkrijk. En met de opdracht om te bidden, uw koninkrijk komen. En dat ze het zich moeten realiseren dat niet hun belangen voorop staan, maar vaders belangen. Dat het niet het kind is dat in dat gezin in het middelpunt staat, maar dat het de vader is die in het middelpunt staat. En dat ze niet zo bezig moeten zijn met wat zij nodig hebben en wat zij menen nodig te hebben. Maar dat zoals de volgorde in het Onze Vader het ons ook leert, allereerst bezig zullen zijn met uw naam, uw rijk, uw wil. En dan al die dingen zullen u toegevoegd worden. De Heere wil op deze manier zijn kinderen leren alle zelfgenoegzaamheid, alle egoïsme, alles dat om zichzelf heen draait, te voorkomen. Om ze volledig op God en de Vader te richten. En om ze te leren in liefde tot God, tot die Vader, aan zijn belangen te denken en die voorrang te verlenen. Dus een van de huisregels is voor de kinderen, u kunt alles krijgen. Eten, drinken, in al die nooddruft wil God voorzien. Al die dingen wil hij ze toewerpen in zijn vaderlijke zorg. Mits zij zich aan deze regel houden, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Een tweede huisregel is, Dat al is alles beloofd, uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Een tweede huisregel is dat die kinderen vader er toch wel om moeten vragen. Ze kunnen er niet zomaar van uitgaan, hij heeft het beloofd, hij zal het ook doen, zonder het verder aan hem te vragen. Het staat in het kader van het gebed. Gij dan bid aldus. Want de vader wil erom gebeden zijn. Hij wil dat zijn kinderen als kinderen tot hem komen en hem zullen smeken om de vervulling van zijn belofte. Ja, maar God weet het toch allemaal al. De Heere Jezus zegt toch, uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Gemeente, wat is bidden? Is bidden aan de Heere iets vertellen wat hij nog niet weet? Of is bidden een verzoek indienen bij de Heere, opdat hij vervullen zal wat hij beloofd heeft? Wat is bidden? Aan God vertellen wat de Heere nog niet weet? Of aan de Heere vragen, Heere, vervult u wat u heeft toegezegd? Dat laatste toch? En dan de derde huisregel, vinden we ook weer in Matteüs, vers 14 van Matteüs 6. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Met andere woorden, in dat huisgezin moet ook harmonie en vrede onder de kinderen zijn. De Heere tolereert geen ruzie aan tafel. Dat is heel kort en eenvoudig gezegd. De kinderen moeten in harmonie en in vrede met elkaar leven. En als dat er niet is, dan is de vaderlijke zorg er ook niet. Dat is ook een van de huisregels, dat de kinderen geen twist en tweedracht hebben, maar dat ze in liefde en ongedwongen alles voor elkaar doen. Als dat ontbreekt, de Heere Jezus spitst dat toe op de vergeving van zonde, als je je naaste, als je met name je broeder niet kunt en wilt vergeven, reken dan zelf ook niet op vergeving van Gods kant. Als je voor je broeder niets over hebt, reken dan ook niet op de vaderlijke zorg van de Heer. Zo nauw luistert dat. En zal die vaderlijke zorg weer beleefd worden, dan zal de herstelling, dan zal de verhouding met de broeder hersteld moeten worden. Wel nu gemeente, dat zijn zo een paar van de huisregels, langs welke weg de Heere die vaderlijke zorg voor al zijn kinderen waarheid maakt. Maar het geldt natuurlijk alleen voor de kinderen. Het geldt alleen voor dat huisgezin. En zonder nu alles weer op te halen, maar de prediking moet ook vanmorgen toch weer onderscheidenlijk zijn, wil ik toch nog even zeggen dat niet alle mensen tot dat huisgezin behoren. En ook niet alle kerkmensen. En dat je geen kind van God bent omdat je kerklid bent. En dat je geen kind van God bent omdat je in het verbond bent. Ik wil nog één keer zeggen dat je alleen een kind van God kunt zijn in de weg van aanneming en wedergeboorte. Door dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En dan brengt dat bepaalde kentekenen, merktekenen met zich mee. En als die merktekenen ontbreken, dan hebben we geen enkele grond om te geloven voor onszelf dat wij wedergeboren zijn. En dat God ons in genade tot kind heeft aangenomen. Maar als dat ontbreekt en als we geen grond, geen Bijbelse grond hebben om voor onszelf te geloven dat we in dat huisgezin van de Vader zijn opgenomen, dan zijn wij nog altijd in een ander huisgezin. Want het is of, of. Er is geen terrein tussen. Je bent of in Gods huisgezin, een kind van God, of je bent nog altijd in het huisgezin van de boze, waarin we geboren zijn. als een kind des toorns. En je kunt niet zeggen, nou nee, ik hoor hier niet bij en ik hoor daar ook niet bij. Ik zit er ergens tussenin. Dat is zelfbedrog. Dan maak je jezelf alleen maar wat wijs. Er is niet zo'n terrein, zo'n neutraal tussenterrein. Het is, als we de Zoon hebben, hebben we het leven. En als we de Zoon niet hebben, hebben we het leven niet. Het is één van die twee. Zoals het voor straks, na het sterven, voor alle mensen één van de twee is. Eeuwig wel of eeuwig wee. En geen vagevuur of geen tussentoestand of wat dan ook. Als wij niet bij die kinderen Gods horen, dan zijn die beloften ons ook niet gedaan. Dan zegt de Heere Jezus het ook niet tot ons. Uw Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. We hebben dan geen vader, althans geen vader in de hemel. Dan heeft de Heere wel andere dingen voor ons gezegd. Als we nog altijd voor eigen rekening leven en voortgaan op de weg naar het verderf, dan heeft de Heere in zijn woord ook duidelijk gezegd wat we dan te wachten hebben. Als we zonder hem leven, de boze nog altijd toebehoren, en we laten ons niet terugroepen, en we komen niet tot waarachtige bekering, dan heeft de Heere gezegd dat de dag zal komen dat hij onze zonden over ons bezoeken zal. Dat zal ook gebeuren. De Heere mag dat uitstellen omdat hij langmoedig is en groot van geduld. Maar het zal gebeuren. De Heere kan ons jarenlang voort laten leven op deze aarde. Terwijl hij wel weet dat we onnuttig de aarde beslaan. Zoals die vijgenboom in de gelijkenis. Maar in zijn geduld en in zijn langmoedigheid kan hij het ons inderdaad toestaan. Maar er komt een dag dat de Heere geen geduld meer heeft. En dat hij dan gaat voltrekken wat hij in zijn toorn besloten heeft zal te doen over al de goddelozen. En over alle die het evangelie ongehoorzaam zijn. Dat is het wat de Heere diegenen toezegt die niet tot zijn kinderen behoren. Is er dan niet meer wat hij tot hen zegt? Ja, er is ook dit. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Er is ook dit, dat de Heere nog een weg der ontkoming opent. Er is ook dit, dat het nog vandaag anders kan worden. Er is ook nog dit, dat de Heere de zondaar die God niet vreest. Of hij nu goddeloos of godsdienstig leeft. Er is ook nog dit, dat de Heere de mens die ongerechtige dingen doet of die in eigen gerechtigheid leeft. Er is ook nog dit, dat de Heere de mens die hoe dan ook, met alle vrome schijn en camouflage, toch een gesloten hart heeft, toeroept, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Er is nog een weg. En het is nog het heden der genade. Stel niet uit en verkwansel uw kostbare ziel niet. En wees ook niet tevreden met een hoop der spinnenkoppen. Met een spinnenweb dat we uit onszelf en uit onze eigen vroomheid geweven hebben. Want als de almachtige hand van God dat spinnenweb weghaalt, dan hebben we geen hoop meer. En dan eindigen we in eeuwige verschrikking. Weten we wat het is om door genade wedergeboren te zijn en om door Christus tot genade aangenomen te zijn. Dat is het wat we moeten kennen. Maar als dat er dan ook is, dan ligt hier in dat woord van God en in al die beloften en toezeggingen van de Heere een rijke grond, een vaste grond, ook voor het gebedsleven van Gods kinderen. Kunnen ze best in donker verkeren bij tijden. Dat heeft Paulus ook niet zomaar geleerd, vergenoegd te zijn met hetgeen hij was, tevreden te zijn als hij gebrek had. Tevreden te zijn als hij gevangen zat. Tevreden te zijn als hij ziek was. Tevreden te zijn met een doorn in het vlees. Heeft Paulus ook niet zomaar eventjes geleerd in een achternamiddag. Toen hij er eens goed over nadacht. En toen hij tot de conclusie kwam, wel zo kan ik ook verder. Nee, dat is een worsteling. En dat wordt in de diepten geleerd. in de duisternissen. Maar hoe duister het ook kan zijn en hoe bang het ook kan wezen en hoeveel er ook op afkomt en hoeveel noden er ook kunnen zijn en hoeveel beproevingen er ook kunnen zijn. Een van de andere dingen die de Heer aan zijn volk geeft is niet alleen dat hij ze vaderlijk verzorgt, maar ook dat hij ze vaderlijk kastijdt. Zullen we volgende week over preken. Dat hij ze vaderlijk kastijdt en dan kan het bang en benauwd worden. Maar het blijft toch de waarachtigheid van het woord van de Vader. Dat hij al die nooddruft vervullen zal in heerlijkheid voor al diegenen die hem met een oprecht hart hebben leren lief krijgen. Want als hij in hun grootste nood voorzien heeft, dan zal hij ze met Christus alle dingen schenken. Wil God dat dan doen? Dat hoeft geen vraag te wezen. Kan God dat dan doen? Dat hoeft geen vraag te wezen. Zal God dat dan doen? Dat hoeft voor een kind dat wel eens in het vaderhart gezien heeft. En dat de vader wel eens heeft horen zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Geen vraag meer te zijn. Daar wijkt God nooit van af. Amen. We zingen uit de 94ste psalm en daarvan het 8ste vers. Samen de Heere danken. Heere, dat past ons om uw naam te danken voor alles wat u ons geeft in uw woord, in de verkondiging daarvan. Maar ook alles wat u in uw woord belooft ten aanzien van alle die u vrezen, die tot uw huisgezin behoren. Heere, wat is dat volk? Wat zijn uw kinderen veilig en geborgen? Ze worden van ogenblik tot ogenblik verzorgd. Dat gaat niet zonder vragen en zonder strijd en zonder moeite. Die kant is er ook. Maar aan de andere kant, we hebben het gezongen en dat is ook de waarheid. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel, zijn kinderen, zijn erfgenamen nooit begeven. Nooit. Want wat u in uw liefde hebt vastgegrepen, Heere, dat blijft u in uw liefde gedenken en verzorgen tot in eeuwigheid. U zult ze niet vergeten, u zult ze niet verlaten, zelfs niet in het uur van het gevaar, van zielsverzoeking of van strijd. Zelfs in het uur van de dood niet, al ging ik ook, zegt dan zo'n kind, door het dal van de schaduw des doods, dan nog zijt gij met mij. En daarom hoef ik dan ook niet te vrezen. Heere, we bidden u dat we dat geheim mogen leren kennen. Het kan alleen als wij bij uw huisgezin horen. Als wij in de weg van adoptie en van wedergeboorte tot uw gezin zijn gaan behoren. Heren, dat is dan ook zo nodig. We bidden van u dat u dat geven wilt, werken wilt in het midden der gemeente. En dat u al diegenen die u met dat voorrecht begiftigd hebt, u ook wilt leren in dat vertrouwen te leven dat gij voor hen zorgt. Leert u hen dan ook de huisregels gehoorzamen, heren. We bidden u om uw zegen, ook voor het verdere van deze dag. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 145ste psalm en daarvan het derde vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Gemeente, voordat we heen gaan, een paar woorden. Gisteren was het de dag dat onze dominee mocht herdenken dat hij 25 jaar geleden in het ambt werd bevestigd. Dat hij dit wil gedenken op de wijze zoals het hem goed dunkt, daarvoor kunnen wij uiteraard alle begrip opbrengen. Maar het leek ons toch goed om hier als kerkraad en gemeente hem met de woorden van Psalm 134 iets mee te geven. Enerzijds dat ook hier de naam des Heren in geloofd mag worden, die toekomt alle eer, ook voor deze dag. Maar anderzijds ook, met vers 3, dat we hem toebidden dat de zegen des Heren op hem mag dalen. Ook hij kan niets doen zonder dat de Heren met zijn zegen zijn werk achtervolgt. Ik wil u daarom voorstellen hem toe te zingen met de woorden van Psalm 134, het eerste en het derde vers.
Ik dank u hartelijk voor deze zegenbede mij toegezongen. Ik dank broeder Schaak voor de sobere woorden waarmee hij u dit verzoek gedaan heeft om dit mij toe te zingen. Als ik terugdenk aan de jaren die de Heere mij gegeven heeft in de ambtelijke dienst, dan zou ik ook niet anders willen, in verband met de bijzondere persoonlijke omstandigheden natuurlijk in de eerste plaats, maar ook afgedacht nog daarvan, dan dat mijn jubileum op een uiterst sobere wijze herdacht zou worden. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En inderdaad, daar stemt mijn ziel mee in. Wat u als laatste regel gezongen hebt, looft, looft dan aller Heren Heer. Hij, hij en hij alleen. Ik dank u wel.